Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks deel 6 van onze serie Storing, waarin Dolly Heijn praat met Eelco Wijzelaar over hoe je kunt omgaan met negatieve emoties. Verder een reportage van de plechtigheid, waarmee bij het Maitreya Instituut in Emst werd begonnen met de bouw van een stupa en een portret van boeddhiste Kiki Go. Zondag 12 februari werd in Emst de eerste stap gezet voor de bouw van een stupa. Op het terrein van het Maitreya Instituut werd een boom omgehakt die de levensboom, het hart van de nog te bouwen stupa, moet worden. Agnes Sommer maakte de nu volgende reportage van de plechtigheid.
Problemen te voorkomen gaan we dus op deze manier dat ritueeltje doen. Gisela zegt, hoewel jullie waarschijnlijk de woorden van de tekst niet kunnen meereciteren, er zijn een paar gebeden die jullie wel mee kunt reciteren, zoals de basis van alle goede eigenschappen. Die kun je het beste opzoeken achter in het gebedenboekje in de Georgia, want daar staat de Tibetaanse tekst bij. En uiteraard gaan deze gebeden in het Tibetaans gedaan worden. Hoe dan ook, als je met je gedachten meedoet in dit idee, die boom hebben we nodig voor de stupa. Eventuele wezens die daar last mee krijgen, verzoeken we om hun verdraagzaamheid. En om te verhuizen naar de boom die we op dezelfde plaats zullen neerzetten, dan zal die gemeenschappelijke inspanning, die gemeenschappelijke intentie, zeker veroorzaken dat het beoogde doel wordt bereikt. Dank u wel.
Midden in het bos staat een witte partytent. Daar zit op een soort troon Geshe Ngawang Zopa, de lama van het Maitreya Instituut. Hij is geflankeerd door een monnik, Michael Lozang Yeshe, en een non, Kay Miner. Ze leiden de plechtigheid. Om de tent heen staan zo'n 50 deelnemers te klappertanden. Voor de tent staat de boom, te herkennen aan een witte sjaal.
And then we do also request to land the landlords and the local deities to grant permission for constructing this stupa and so forth. So this is part of all the ritual that we will do, but we'll do in Tibetan, and so you can visualize in that way that what we're doing, making bath offering to the Buddhas and Bodhisattvas and Gurus and so forth. Yeah.
Excuse me, what sort of offering?
Bath.
Er wordt een ritueel gedaan, een badritueel, een badoffer, zodat iedereen en alles, alle godheden en wezens die hier op het land rondvliegen, de zaak gunstig gezind zijn en hun toestemming geven om hier een stupa op te richten. Maarten de Vries van het Maitreya Instituut.
Dat klopt.
Die stupa, waarom moet die nou per se in Emst komen?
Een stupa is voor boeddhisten natuurlijk altijd een heel belangrijk symbool. Het is eigenlijk het symbool van de verlichte geest van de boeddha's. En waarom het voor ons belangrijk is, omdat we direct de opdracht hebben gekregen, eigenlijk van Lama Zopa Rinpoche, die voor ons zeg maar de belangrijkste lama is van onze organisatie. En die heeft ons gezegd dat het heel goed zou zijn om een stupa te bouwen in Emst. Niet alleen voor het instituut, maar ook voor heel Nederland.
Dus. En hoe gaat heel Nederland daarvan profiteren?
Ik denk dat de meeste mensen daar niet direct iets van zullen merken. Maar in ieder geval is het zo dat wij geloven dat het bouwen van een stupa, de aanwezigheid van een stupa, een heel grote invloed zou kunnen hebben op dingen als vrede, het milieu en dergelijke. Dus wij geloven dat het als het ware bijna zou kunnen zien als een soort van zendmast van positieve spirituele energie.
Ja, zo'n ding wordt hoog, hè? Hoe groot wordt deze?
Ja, je hebt stupa's zo klein als een zeg maar vingernagel tot op gigantische hoogtes. Wij gaan hem nu bouwen van 6,40 meter hoog.
En dat heeft te maken met de hoogte van de boom?
Nee, de traditionele verhoudingen van de stupa worden dus aangegeven in de geschriften in eenheden. En wij hebben een eenheid van 10 centimeter, ja. Omdat het makkelijk werken is, gewoon vanwege praktische redenen.
En die boom, wat gaat die doen?
De boom vormt eigenlijk een soort van symbolische as midden in die stupa. Dus die zou je van straks van buiten niet kunnen zien. Maar hij vormt zeg maar de ruggengraat of de kern van de stupa. Hij symboliseert dus zeg maar het energiekanaal waaraan alle chakras mee verbonden zijn van een boeddha.
En waarom heeft ze niet gewoon een boom bij de Hubo besteld?
Ja, dat hadden we misschien was wel veel makkelijker geweest. Maar dat kan helaas niet. Omdat we van die boom precies moeten weten welke zijde noord, zuid, oost en west is geweest. Dus hij moet precies zo, nadat hij bewerkt is en beschilderd, moet hij precies op dezelfde manier in die stupa staan als dat hij in het bos stond. En als je er bij de Hubo iets koopt, dan weet je dat niet.
En nu gaat hij helemaal bewerkt worden?
Het wordt een vierkante balk die taps toeloopt naar boven toe. En naar boven toe ook wat rond afgerond wordt. De top en de onderkant worden gebeeldhouwd, versierd. En dan wordt hij helemaal rood geschilderd en met goudverf gekalligrafeerd. Dan worden er op de 5 belangrijkste plaatsen van de chakra's, zeg maar kruin, keel, hart, etc., worden de chakra's ook op de boom geschilderd. En dat wordt ook allemaal met goud gedaan.
Ja, zo'n stupa is massief, hè?
Nee, hij is zeker niet massief. Het is een holle constructie die helemaal opgevuld wordt met een hele lijst van ingrediënten. Heel belangrijk daarin zijn de mantra's die op papier gedrukt worden en opgerold. En de tsatsa's, dat zijn gegoten boeddha-afbeeldingen. Dus het zijn relief-afbeeldingen van boeddha's. Hij wordt helemaal gevuld met allerlei bijzondere dingen. En daarvan is dan weer het belangrijkste de zogenaamde relics. Wat je niet
reliquieën,
maar dat kan je niet helemaal zo, ja, bij gebrek aan een beter woord. In het boeddhisme is het zo dat hoge lama's, gerealiseerde meesters, hun spirituele realisaties kunnen achterlaten in de vorm van iets tastbaars. Dus het is niet zo dat er bijvoorbeeld een vingernagel of een stukje bot ingaat van een lama, maar het is een soort van energetisch fenomeen wat gekristalliseerd is, vorm heeft gekregen. En dat ziet er meestal uit als een soort van gekleurde parels.
En hoe kom je daaraan?
Die hebben we ook nog niet. Als we geluk hebben, krijgen we die op het moment dat we daar in de bouw aan toe zijn van hoge lamas. Daar kan je dus verzoeken voor doen. En zulk soort van reliquieën, dat is heel onbekend vaak voor de meeste mensen, maar het zijn heel belangrijk in het boeddhisme en vormen ook vaak de levenskracht van een bepaald centrum of van een tempel. Die worden heel erg zorgvuldig bewaakt in het heiligste van der heiligen, zal ik maar zeggen.
Maar hoeveel van die gestolde energie of heiligheid gaat daarin? Doe je een verzameling van alle lama's?
Zoveel mogelijk. Ja, ja. Hoe meer, hoe beter. Ja.
De zaag wordt uitgeprobeerd. Iedereen verzamelt zich weer.
Ja, joh, de grote stukken. Ik ga echt heel snel. Het gaat er geen komen. Een beetje wegblijven. Ja, hij is nog niet aan het zaken, maar dan kan dat hier vallen.
Hier staan de monniken en die leveren commentaar. De laagste takken zijn er nu afgezaagd. En mensen staan hier in groepjes te kijken hoe de boom geveld wordt.
De boom symboliseert zeg maar de bodhicitta of de bodhicitta van de Boeddha. Dat wordt nu net ook uitgelegd. Vandaar dat ze dus ook een bodhicitta vers gaan reciteren.
Ja.
En dan gaan we zagen. So for safety reasons, everybody needs to stay behind this line.
We staan in de gevarenzone, dus we gaan er even vandoor.
It will probably just about take some of the prayer flags with it.
De boom is dus zo lang dat hij van de gebedsvlaggetjes waarschijnlijk wel een snoertje mee zal nemen. De monniken staan klaar om hier een bodhicitta vers te reciteren. En daar gaat hij dan. Valt onder begeleidend gezang, daar komt hij. Hij is gevallen. De gemeente vindt het op zich een prima idee.
Ja, dat is zo. Ja. In juridische termen is het geloof ik een boeddhistisch vredesmonument genoemd. Nou, daar kunnen wij wel mee leven.
Is er een werktekening van of is er een ontwerp van? Of gaat dit op traditionele manier volgens de Tibetaanse gebruiken?
Ja, allebei. Hè, er is inderdaad een bouwtekening voor gemaakt. Die is speciaal voor ons gemaakt door Andy Weber. Dat is een beroemde Tanka-schilder. En die heeft over dit onderwerp ook veel les gehad van zijn leraar in Kathmandu. Dus we volgen ook een ononderbroken overleveringslijn wat betreft de proporties.
En het materiaal, is dat ook traditioneel?
Niet helemaal, want we hebben nu het voordeel dat we dus in plaats van aangestampte modder en dergelijke dingen, wat ze vroeger in Tibet deden, kunnen we nu gewoon met beton en dergelijke dingen aan de slag. Het is geen tijdelijk optrekje, zal ik maar zeggen.
Wie gaat dat ding bouwen eigenlijk?
Nou, dat is een groep van enthousiaste studenten van het Maitreya Instituut die dat willen gaan doen.
Dat is vrijwilligerswerk?
Dat is allemaal vrijwilligerswerk, ja.
En hoeveel geld is er nodig?
Op dit moment kan ik alleen een hele grove schatting doen. Dus we denken zelf aan ergens in de sfeer van 25.000 tot 30.000 euro.
Nu weer op dezelfde plekken wordt er een nieuwe boom geplant. We zijn hier met z'n allen naartoe gelopen. En er wordt een gat gegraven. En het nieuwe boompje staat hier al klaar. Gaat niet helemaal goed.
Maybe if you translate that, all we request all any nagas or any spirits or anything that has been residing in this tree to please move over to and live here. So we all request together.
Dus het idee is, maar dat hadden jullie waarschijnlijk allemaal al begrepen, dat we hebben de eventuele geesten die in of om die boom woonden verzocht om hun verdraagzaamheid, omdat we die boom nodig hebben voor dharma-doeleinden. En Gisela zegt, nu verzoeken we die geesten die eventueel dus uit die boom zijn gegaan, dat ze in dit prachtige nieuwe jonge boompje kunnen gaan wonen.
Je krijgt een sjaal om. Wordt toch even gecorrigeerd. Sjaal moet netjes hangen. En we zijn klaar.
De stupa van Ems zal overigens niet de eerste zijn in Nederland. In het Friese Hantum staat er alleen. In de bijdrage was van Agnes Sommer. Trots, verwaandheid, eigendunk. Het zijn verschillende benamingen voor een negatieve emotie die een heldere blik op het eigen gevoelsleven flink kan vertroebelen. In deel 6 van onze serie Storing legt psychotherapeute en boeddhiste Dolly Hein uit hoe mensen ertoe komen om zich arrogant te gedragen. Eelco Vijzelaar praat met haar. Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife. Turning me up, turning me down, making me smile.
Ik wou een stukje voorlezen. Vind je het goed?
Leuk. Spannend.
Uit Titaantjes van Nesquio. En daar liepen ook weer diezelfde nette heren, wier haar altijd even netjes zit, die nooit een kreukel in hun jas of een spatje modder op hun schoenen hebben. En ze zagen er weer uit alsof ze het nog altijd enorm goed wisten en vonden dat ze vrijwel geslaagd waren in het leven. En vriendelijk en beleefd waren ze weer tegen elkaar. Hun kleding was een kleinigheidje anders dan een jaar of wat geleden, maar nog even degelijk. En je kon zien dat ze nog altijd met alles in het reinen waren. Een jas was nog altijd een jas en een vest en een fatsoenlijke vrouw en een meid. En het kwam allemaal nog precies uit. Ook wisten ze nog precies wie en wat beneden hun stand was. Ik twijfelde er niet aan. Met lijn 2, de lijn bij uitnemendheid der nette en gewichtige heren. Een paar vreselijk gewichtige heren waren in de tram, niets was ik daarbij. En ik dacht, wanneer die twee heren dood zouden gaan en naakt zouden aankomen voor de rechtbank des heren, en hier vergeten zouden zijn, en dat er vreselijk gewichtige heren na hen zouden komen, en of ze hun stomme aplomb zouden bewaren als ze daarboven zouden aankomen zonder hun gepoetste schoenen. En hoe het gaan zou met die nette scheidingen in hun haar. En of ze dan zouden uitkomen met hun stupide vertoon van meerderheid, of er niet een kleinigheid op die gezichten te lezen zou zijn als ze daar die andere, nog gewichtige heren zouden ontmoeten, die ze zoveel jaren hadden hooggeacht, ook naakt. Het is een leuk beeld.
Prachtig. Ja, zo'n Hollands boek. En je kan het zo enorm ook boeddhistisch zien. Dat vind ik erg leuk aan. Nou, dit gaat natuurlijk heel erg, waar we het ook vandaag over zouden hebben, ja, over trots, over verwaandheid,
ja.
Over
arrogantie.
Arrogantie, precies. Ja, er zijn allemaal kleine andere manipulaties van hetzelfde. En het belang, wat je hier ook heel erg hieruit leest, dat die heren een soort eigen wereld hebben. En die wereld is er eentje van beter, bijzonderder, gesepareerder van de rest.
Vinden ze althans.
Ja. En dat is natuurlijk je proeft tussen alles door dat het, dat wordt in het boeddhisme, dat vond ik dat zo geweldig toen ik dat hoorde, dat de trots en al die eigenschappen die daaromheen zijn, die we net genoemd hebben, een soort eigen bliss hebben. En de bliss is eigenlijk, ja, hoe moet ik zeggen, een soort verkneukeld zijn van binnen van, hé, ik ben toch iets beter dan die anderen.
Hoe zit het in elkaar dan? Wat is het mechanisme daarachter?
Ja, het mechanisme is uiteindelijk een, laten we zeggen, een beweging, een energie die opkomt, ook weer uit angst, zoals we Aldo hebben vastgesteld, die zich in deze manifesteert als een beter zijn. Dus je maakt je die angst, daar moet je iets mee, dat gaat allemaal heel onwetend. Daarom zegt de Boeddha ook, grootste negativiteit in ons is de onwetendheid, de onbewustheid. We zien, we weten het niet, dat kun je pas door meditatie achterkomen. Maar goed, er komt dus een beweging op gang in ons uit angst. Ja, die kan komen als woede in een situatie, die kan komen als trots. Van, oh, maar daar hoef ik, die angst die maak ik weg door me beter te voelen. En in dat beter voelen zit een gewoon, een soort, tussen aanhalingstekens, een geluksmoment. Van, wat heerlijk, ik ben toch maar wat beter.
Maakt je een beetje onkwetsbaar natuurlijk.
Maakt je onkwetsbaar, het maakt je cool. Kijk, uiteindelijk is trots een soort koelte. Je kunt ook zeggen, het leunt tegen haat aan. Het is overigens de meest verguisde emotie, degene die als ergste is gelabeld, haat. En daar leunt het wel een beetje tegen aan. Want ze hebben beide iets koels, iets calculerends, iets afgemetens, er zogenaamd boven staan. Daar ben je ook helemaal mee geïdentificeerd. Het is je identiteit. Je voelt je beter. Je hebt geen warmte voor de mensen. Althans, laten we het dan zo zeggen, een verminderde warmte.
Je bent niet betrokken.
Nee, de betrokkenheid wordt minder.
Dat is dus prettig, zeg jij.
Ja, nou ja, dat zeg ik niet. Dat zeggen de geschriften. Als je echt trots goed gevoeld hebt, dan kun je dat ook eens zijn met de geschriften.
Dat heb je vast zelf ook wel eens gevoeld.
Ja. Ja. Dan kun je echt voelen in jezelf van, ik heb dat zeker gevoeld, dat je dan voelt van, nou, ik ben toch maar wat beter.
Weet je nog een moment in je leven dat je dat voelde?
Ik ben bijvoorbeeld, dus in mijn werk bijvoorbeeld, daar leende dat geweldig toe. Dus ik,
de psychologie.
In de psychologie, nou ja, ik had dus dat bureau voor werving en selectie en begeleiding van mensen.
Waar zat de trots dan in?
Nou, de trots zat natuurlijk in dat je dan dingen ziet in mensen die een ander niet ziet. Die zelf niet zien. En dat kon ik dan wel. Begrijp je? Totdat ik op een gegeven moment bewust werd van dat. En dan valt er iets heel erg in duigen, letterlijk. Dan valt een soort innerlijk huis valt in elkaar. Dan zie je wat voor illusie dat is. En,
terwijl het misschien wel waar was dat je iets zag wat iemand anders niet zag.
Dat is waar, maar het punt was, het gaat op een gegeven moment je relatie tot een emotie, tot wat je doet. Als je helemaal geïdentificeerd ermee bent, ja, is je relatie duister ermee, weet je het niet. Totdat er iets, als er iets meer licht op komt te schijnen, dus iets meer bewustzijn, dat is gewoon licht erop laten schijnen, dan krijg je dus, zie je dus wat je van binnen doet.
Je zag het jezelf doen.
Ja, en het is oké dat ik meer weet van anderen, want dat was mijn beroep. En daarvoor kwamen mensen ook. Maar dat ik me ermee identificeerde en dat daarmee een soort kroontje op mijn hoofd zette. Daar zit het hem in. Op een gegeven moment zet je die kroon weer af. Of valt die vanzelf, want die zet je niet af. Begrijp je?
Ja, omdat je realiseert, waarom heb ik een kroon nodig?
Ja, het is onnuttig. En die kroon maakt gewoon een soort van, nou ja, dat vind je leuk. Begrijp je? Dat is zo'n soort ego-leuk vinden.
Iedereen wil wel eens even schitteren.
Ja, en in mijn innerlijke kleine rijkje schitterde ik dan, zal ik maar zeggen. Maar ja, als je op een gegeven moment ziet ja, hoe leeg dat is en hoe een totale illusie het is, dan valt het gewoon weg en voel je ineens veel vrijer en veel... kom je eigenlijk in een echte blijdschap terecht. Dus het is zo'n verademing dat dat niet meer hoeft. Ik zou maar zeggen, dan kom je in het een soort vreugde en in het vieren van het leven, wat ook erg door het boeddhisme wordt aanbevolen.
En dan mag iemand anders ook een keertje schitteren.
Tuurlijk, graag zelfs. Dan is dat geen probleem meer. Want zolang je in de trots bent, wil je niet dat een ander schittert. Daar zit ook een soort ondergrondse, daarom zegt, leunt het aan haat. En kun je dus met cynische uitspraken, omdat die eigenlijk maatschappelijk het meest geaccepteerd zijn om haat te uiten, want haat houden we absoluut weg. Beetje zo schampere opmerkingen waarin de haat als het ware naar buiten mag sissen, echt. Ja? Sluipen. Zijn echt zo'n soort sluipmoordenaar.
Als een slang.
Ja, als een slang. Dat zijn allemaal handhavingsmechanismen waar je uiteindelijk niet gelukkig van wordt. Zijn hele, ik kan wel daar even een klein soort gelukje aan, dus, hè, aan ontlenen. Maar het is niet, het is geen blijvend geluk. Er moet iets in jouzelf zijn dat zegt, er is iets van binnen wat niet klopt. Het leven kan niet alleen hieruit bestaan. En dan bedoelt het dit hieruit, bedoel ik opborrelende, lastige emoties. Af en toe een beetje geluk in een leuk gesprek, in een borreltje met iemand, in een kroeg, weet ik veel, waar we het allemaal een beetje zoeken. Een tv-programmaatje. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het is allemaal niet blijvend. En dan komt er iets van, ja, maar dit is toch niet het leven? Er zijn natuurlijk, van negatieve emoties hebben mensen last. Dus wat jij nu aandraagt, zo'n trots, en wat ik aandraag, het bijbehorende cynisme en de koelte. Er komt een moment, er kan makkelijk in een mensenleven een moment komen, dat hij zegt, ik heb hier zelf last van, want uiteindelijk doe je, en is het eventjes leuk, wat ik al net zei, maar uiteindelijk merk je dat het, het is contactbeperkend.
Ja.
Dus je krijgt er zelf last van.
Het maakt eenzaam.
Het maakt eenzaam, maakt alleen. En mensen zoeken eigenlijk communicatie.
Ja.
Waarin hij ook ja, iets van zichzelf kan delen. En iemand die trots is, ja, die is daar te trots voor. Dat kan niet.
Ja, dus met het cynisme kies je eigenlijk een pad wat tegen je natuurlijke behoeften ingaat.
Ja.
Dat is vreemd.
Dat is vreemd, hè? Het is echt duidelijk tegen het goede. En dat hebben wij mensen wel in ons. En dan kunnen we een enorm gesprek voeren wat het goede is, maar iedereen heeft ook een soort algemeen gevoel wat dat is.
Laten we het even bekend veronderstellen.
Ja, precies.
Gewoon.
Ja, dus dat tegen het goede zijn is waar je in kunt verdwalen, innerlijk. Als je dat te lang doet, wordt het een uitgeslepen. Ja.
Nou, dat kan dus, wat jij net zei, een kortstondig geluksgevoel opwekken.
Ja. Ja. Maar kijk, wij mensen willen natuurlijk, we willen dat ook graag, want we willen ons onderscheiden. We willen allemaal een onderscheidingsteken van de burgemeester, van de koningin, van in sport, in een carrière, in de maatschappij. Allemaal zoeken we naar onderscheidingen.
Bewondering.
Ook.
Van anderen.
Ja, bewondering, erkenning.
Dus een soort van liefde.
Ja. Het is een vorm van, laten we zeggen, valse, gedeformeerde liefde krijgen. Ja, waar het ego genoegen mee neemt. Dus daarin, in dat kleine stukje beleving moet je dat geluk zien. Maar dat is dus, zoals ik al zei, maar heel kort en heel, het is maar een illusie, het is vals.
Dus als je dat ego ook kan zien voor wat het is, dan hoeft dit allemaal niet meer.
Nee. Ja, dat is echt een... helemaal de waarheid. Als je dat ego kunt laten, hoeft dat allemaal niet meer. Dan is het helemaal oké dat een ander beter is. Dan kun je er blij over zijn. En als het ego, als je dat helemaal kunt loslaten, dat is een enorme klus. Dat is erg makkelijk gezegd hier. Maar dan heb je de oorzaak van het lijden te pakken. Boeddhisme wordt vaak omschreven als zijnde, of niet omschreven, er wordt vaak over gesproken zijn, het heeft altijd over het lijden, en het lijden is zo groot. Nee, het boeddhisme zegt, ken je lijden? Het boeddhisme zegt niet, heb lijden? Nee, maar ken het. En dat, als je daarmee aan de slag gaat, dan merk je dat dat ego een enorme bron is van lijden voor je. Een opgebouwde identiteit die nodig was en die weer moet afgebroken worden. En als je dat gedaan hebt, dan kom je bij de bron en kom je bij je grondnatuur terecht. Boeddha-natuur, godsnatuur, hoe je het wil noemen. Daar hoeft het niet meer. En dan kom je bij waar het boeddhisme zegt, vier het leven. Dan kun je dat ook zonder dat... Zonder dat je de hele dag slingers hoeft op te hangen, zou ik zeggen. Maar dan ben je van binnen blij en is er een natuurlijke vreugde. En kun je zelfs opkomende moeilijke emoties, want dat blijft altijd, meteen doorzien. Zodat ze direct weer oplossen. Dan is er een relatie tussen jou en de emotie en kan die terugvallen naar de grond en ben jij ook weer op de grond. Zeggen ze ook in dagelijks leven, toch? Die man of vrouw moet meer op de grond komen. Ja?
Over 2 weken praten we verder.
Afgesproken.
De bijdrage was van Eelco Vijzelaar en over 2 weken deel 7 van Storing. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Maar dat is niet altijd zo geweest, want het grootste boeddhistische bouwwerk ter wereld, de Borobudur, staat ook in Indonesië. Het Tibetaans boeddhisme heeft zijn voortbestaan zelfs te danken aan een periode waarin de Indiase leraar Atisha het boeddhisme in de 9e eeuw nieuw leven inblies. En Atisha had zijn kennis vergaard in Indonesië. Tegenwoordig vinden we niet meer zoveel boeddhisten in Indonesië, maar ze zijn er wel. Kiki Go is één van hen. Ze is pas in Nederland boeddhist geworden, maar Lan Choa, haar Indonesische vriendin, was dat al eerder. Kiki vertelt aan Peter Meiwes over haar jeugd in Indonesië, haar komst naar Nederland en over de reis die ze met haar vriendin maakte naar India. Ze ging erheen met de Tibetaanse monnik Dagpo Rinpoche, die volgens de overlevering een reïncarnatie is van Suvarnadvipa Dharmakirti, de leraar van Atisha.
Ik ben in Surabaya geboren in 1945. Ik had een prettige jeugd. Ik ging naar de basisschool of de lagere school. Dat is een school met de Bijbel. Op de Takazari school heb ik gezeten en heb daar 6 jaar op school gezeten. En daarna werden de Nederlandse scholen opgedoekt. En toen moesten wij dus naar een middelbare school, naar een Indonesische middelbare school. Maar aangezien mijn Bahasa Indonesië niet goed genoeg is, hebben mijn ouders en andere ouders dus een schooltje opgericht om ons... bij te staan, zal ik maar zeggen, om de Indonesische taal beter te leren. Want we kregen allemaal, alle vakken werden dus in Bahasa Indonesië gegeven. Ik had een hele goede vriendschap met anderen die wat hoger, in een hogere klas zaten. En daar ging ik ook heel vaak veel dingen samen doen. Bijvoorbeeld naar de bioscoop of een bazaar oprichten. En weekenden naar Tretes, de stad in de bergen. Het was een heel hecht groepje. Ja, met veel plezier. En ja, we deden eigenlijk alles samen.
Mm-hmm. Op een gegeven moment ben jij in Nederland terechtgekomen. Hoe zit dat eigenlijk? Want als ik dat zo hoorde, was het in Indonesië vast veel leuker.
Nou, dat kwam omdat mijn klasgenoten, een deel van mijn klasgenoten, allemaal naar Nederland gingen of naar Duitsland. En dat wilde ik ook zo graag. Ik wilde wat van de wereld zien. Ik ben een beetje avontuurlijk, denk ik. En toen zei mijn vader, nou ja, als je toch zo graag wil, dan ga je toch. En door toedoen van mijn ouders ben ik eigenlijk in Nederland terechtgekomen. En een meneer Schaap, dat is een hele goede vriend van mijn ouders, die heeft mij dus geholpen om in Nederland te komen. En ben ik bij een Nederlandse familie, dat waren ook vrienden van mijn ouders, daar ben ik in huis geweest. En heb daar 5 jaar in Eindhoven gewoond. Ik was toen 23, bijna 24 jaar oud, dus 23,5. Ja. Ik wilde wat van de wereld zien en het leek me wel leuk om in Nederland te wonen. En zodra ik in Nederland kwam, was het net of ik hier geboren ben. En ik voelde me ook gelijk thuis. Natuurlijk had ik wel heimwee naar mijn eigen ouders. Maar een grootste gedeelte ja, vond ik het hier prettig.
En eten, hoe zat het daarmee?
In het begin was het vrij moeilijk, omdat ik geen aardappels gewend ben. Natuurlijk aten we thuis ook wel wat aardappels, maar dat was op de Indonesische smaak. En hier moest ik natuurlijk eten wat de pot schaft. En vooral zuurkool, dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik heb het toch wel moeten opeten, omdat er niets anders was. Want zelfs die oom waar ik dus in huis ben geweest, die zei tegen zijn vrouw, nou, ik geloof dat ze zuurkool niet lekker vindt. Op de lagere school, met de school van de Bijbel, daar heb ik dus eigenlijk bijbelverhalen gehoord. Maar in feite hebben mijn ouders dus geen geloof. En pas in 1988, toen was ik in Rotterdam in de Bijenkorf. En toen heb ik het boek van His Holiness, Vriendelijkheid en Helder Inzicht gelezen. Daar was ik zo in geïmponeerd eigenlijk door His Holiness, de Dalai Lama, dat hij zo vriendelijk was tegenover de Chinezen, die hem toch verbannen hebben uit zijn eigen land. En dat vond ik heel mooi en dacht bij mezelf, goh, ik wil ook zo worden. Ik heb een stukje in de Bijenkorf gelezen en toen dacht ik, nou, dan koop ik dat boek. En zodoende, ja, ben ik meer interesse gaan tonen in het boeddhisme.
Wat gebeurde er toen jij las het boek?
Wat er in het omging, ja, dat ik toch spijt van heb, dat ik dan wat wrok of heb tegen mensen die mij irriteerden. Of dat ik soms gemeen uit de hoek kan komen en mensen te kwetsen. Dus dat vond ik heel naar, eerlijk gezegd. En daar had ik ja, spijt over. En ja, toen kreeg ik eigenlijk een beetje begrip of inzicht, of noem je wat, hoe je dat ook noemt, om me anders te gedragen. Toen ben ik dus naar Indonesië gegaan en heb dit verteld aan mijn broer, die ook boeddhist was. En hij adviseerde mij, hij zei tegen mij, als je zo geïnteresseerd bent in boeddhisme, waarom ga je dan niet naar het Maitreya Instituut in Emst? En zodoende ben ik daar naartoe gegaan. En dat was dus eigenlijk toch wel een schakel eigenlijk voor mij om zo in het boeddhisme te rollen. En toen werd ik door Eugène de Monnik, werden wij dus begeleid om een meditatie te doen. En dat heeft me ook heel goed gedaan.
Ah, dat was de eerste keer dat je meditatie deed.
Ja, ja, een begeleide meditatie dan. En dat heeft bij mij gewerkt. Ik was toen, op dat moment had ik me opengesteld. En dat kwam waarschijnlijk ook doordat ik problemen had op kantoor. En toen kwam ik eigenlijk tot inzicht, of ja, een beetje inzicht zal ik maar zeggen, een beetje begrip. Dus wat ik gedaan heb, eigenlijk niet goed was. Dus dat ik, dat ik niet alles me kon uitflappen en gemeen deed tegenover mijn collega's. En daar had ik toen echt spijt van gekregen. En in 1989 ben ik Rinpoche tegengekomen en daar volg ik ook lessen van.
Hoe is dat de eerste keer als je hem ziet?
Nou, de eerste keer toen ik Rinpoche op Schiphol zag, was mijn indruk van, oh, wat een lieve, aardige man. Want hij glimlachte ook heel lief naar me. En het was namelijk zo, Lantjwa, die had mij eigenlijk gevraagd om met Dakpo Rinpoche mee te reizen naar Indonesië en naar India. En toen zei ik ja. En ik heb haar verteld over het boek van His Holiness, dat ik gelezen heb in de Bijenkorf. En toen heeft Lan aan Rinpoche verteld dat ik ook mee zou gaan met op die reis. Maar toen vroeg Rinpoche aan Lan van, ja, maar wie is die vrouw? En toen zei Lan tegen Rinpoche, nou, het enige wat ik weet is dat ze een boek van de His Holiness heeft gelezen en dat ze net zo wil worden als His Holiness, die vriendelijkheid. En toen begon Rinpoche zo hard te lachen en toen zei hij, oké, zei het is goed, ze mag gaan. Ze mag meegaan naar Indonesië. En zodoende heb ik dus Rinpoche voor het eerst ontmoet.
En toen ging je met het vliegtuig. Ja. Gebeurde er onderweg nog iets of?
Ja. Want ik zat naast Rinpoche in het vliegtuig. En toen was er een bij. Die vloog over mij heen. En ik was heel ontzettend bang voor die bij. Dus ik deed allerlei pogingen om eigenlijk van die bij af te komen. Toen heeft Rinpoche tegen mij gezegd van, laat het maar. Laat die bij maar. En toen dacht ik, ja, als Rinpoche dat zegt, dan moet het maar zo. Maar ik keek wel heel eventjes naar die bij, want ik dacht van, hoe. Ik vond het een beetje een eng beest. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer zo bang voor een bij. Want in het boeddhisme wordt het onderricht gegeven dat de bijen natuurlijk ook in vorige levens ooit je moeder zijn geweest. En dan zal het toch wel heel onverstandig zijn als je daar bang voor bent. Want de moeder die, ja, juist je verzorgt en gevoed en, ja, en door toedoet van je moeder, ja, ben je nou geworden zoals je bent. Er wordt ook altijd op gewezen dat in boeddhisme dat alle wezens eigenlijk je moeder zijn geweest, want wij geloven in reïncarnatie. En ja, dat zijn adviezen van de leraren om eigenlijk iedereen als je eigen moeder te beschouwen. Dat is in het begin natuurlijk heel moeilijk, omdat je daar ben je nog niet aan toe. Daar ben ik tenminste nog niet aan toe. Ik heb me daar heel prettig gevoeld bij Rinpoche en was ook erg gelukkig, moet ik zeggen.
Maar die eerste keer gingen jullie ook nog naar India?
En de eerste keer, in 1989, gingen wij naar India. Naar Dharamsala. Om de lessen van His Holiness bij te wonen. We waren maar in een heel klein groepje. Samen met Rinpoche gingen wij dus naar India. Om de lessen bij te wonen, ja.
Dus daar heb je de Dalai Lama ontmoet?
Daar heb ik de Dalai Lama ontmoet.
Heb je er ook persoonlijk mee gesproken?
Nee. Ik heb
je kon niet tegen hem zeggen van ik wil graag worden zoals u bent?
Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat kwam eigenlijk helemaal niet in me op. Ik was misschien ook zo geïmponeerd door His Holiness. Daar heb ik er helemaal niet aan gedacht.
Hoe kwam je, heb je hem daar gezien in een zaal of in een...
Door Rinpoche zijn wij dus op audiëntie bij de Dalai Lama op bezoek geweest. En toen heeft Rinpoche ons geïntroduceerd aan de Dalai Lama.
Hoe ging dat in zijn werk? Je kwam binnen en zei je hallo? Of hoe gaat dat dan?
Je offerde hem met een kata, dat is een soort Tibetaanse witte sjaal, offerde je dan iets aan de Dalai Lama. Ik had gedroogde champignons of zoiets, als ik me goed herinner. Dat had ik dus geofferd aan His Holiness. En toen kregen we allemaal een klein Boeddha-beeldje van His Holiness.
En met Rinpoche, wat gebeurde er met hem? Want je was daar vlak in de buurt van de Dalai Lama. En je sprak met Rinpoche. Waarover had je het in contact met hem?
Waar ik over sprak? Ja, soms dan vroeg ik me... zoals bijvoorbeeld in het boeddhisme wordt gezegd dat je niet mag liegen. En als iemand bijvoorbeeld jou een maaltijd aanbiedt... en je vindt het eten niet zo erg lekker... wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen van het eten is niet lekker... Of moet je zeggen, van het eten is erg lekker, of wat, of dan wat dan ook. Dus heeft Rinpoche geantwoord en zei, nou, als het eten niet lekker is, dan zeg je gewoon dat het lekker is. En dan daarmee hou je op dan. Dus dan niet verder over praten.
Maar dan lieg je dan niet een beetje?
Nou, om de mensen dan ook niet te kwetsen, kan je beter niet zeggen dat het niet lekker is. Dus je moet eigenlijk een tactisch antwoord geven.
De middenweg.
Een middenweg, ja. De middenweg kiezen. Ja.
De bijdrage was van Peter Meiwes. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op dit moment brengt de Tibetaanse lama en healer Gangchen Tulko Rinpoche een bezoek aan ons land. Eerder vanmiddag sprak hij in Groningen op een symposium over integrale psychiatrie. En komend weekend is hij in Brabant en Limburg. Aan telefoon is nu Toet de Best, voorzitter van de Gigpa in Nederland. Mevrouw de Best, wie is lama Gangchen Tulko Rinpoche?
Lama Gangchen Tulku Rinpoche is een geïncarneerde Tibetaanse lama. Hij is daarnaast dokter en hij is een healer. Hij is geboren in 1941, is na een gevangenschap in de culturele revolutie naar het westen gekomen in 1982.
En toen heeft hij zich gevestigd in Italië, heb ik begrepen?
Dat is juist.
En van daaruit verzorgt hij zijn onderricht?
Ja, van daaruit gaat hij in feite de hele wereld rond. En in 1987 is hij voor de eerste keer in Nederland gekomen en heeft nu 20 maal Nederland bezocht.
Vanmiddag heeft hij een lezing gegeven in Groningen tijdens een symposium over integrale psychiatrie.
Juist.
Dat lijkt me ook ongebruikelijk voor een lama.
Het zou ongebruikelijk zijn voor een Tibetaanse lama, waren het niet dat het lama Gangchen, zoals ik heb gezegd, ook een dokter is en een lama healer is. En juist zijn lama healerschap kan bijdragen aan dit congres in psychiatrie.
En heeft hij een speciale belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg?
Hij heeft een speciale belangstelling voor alles wat met de geest van de mens te maken heeft. Omdat hij zo belangrijk is, ook voor de geestelijke gezondheid, maar ook voor de lichamelijke gezondheid en het welzijn in het totaal.
Mm-hmm. En daarover ging zijn lezing vanmiddag daar in Groningen?
De de lezing zal zo zijn dat het eigenlijk niet zo kan zijn dat alleen maar medicijnen voldoende is. Dat we eigenlijk ook spiritualiteit nodig hebben als een andere wing. Zoals een vogel moet vliegen met twee vleugels. Dat deze dus beide elkaar moeten ondersteunen.
Nou gaat hij komend weekend. Dan zijn er twee activiteiten in Brabant en Limburg die u organiseert.
Inderdaad.
En dat is op kasteel De Berkt in Baarlo. Ja. En daar is een festivalworkshop Tantrische Ngalso Self-Healing. Mm-hmm. Wat mogen we ons daarbij voorstellen?
Nou, tantra is dus eigenlijk, wordt in het boeddhisme het snelle pad genoemd.
Ja.
En Ngalso staat eigenlijk voor de oorzaak die wij ooit hebben gecreëerd. En daar weer de gevolgen van ondervinden. En dan de schadelijke gevolgen daarvan ondervinden in dit geval. En zo betekent dan de oplossingen. En hoe wij het dus kunnen keren als we inzicht hebben hoe we dat gedaan hebben. En het festival is omdat de lama sinds 20 jaar in Nederland komt en het eigenlijk graag met ons wil vieren, maar ook letterlijk en figuurlijk in een lichtere zin. Omdat vaak tantrische beoefeningen als zwaar worden ervaren en je hebt zware verplichtingen. En hij wil laten zien dat het gaat om je eigen healingswijze, self-healing. En dat dat het belangrijkste is en dat dat alleen maar kan als je dat doet met op een aangename manier die voor jou of voor mij werkt, als het ware. En daarom noemt hij het festival.
Is die workshop nou ook toegankelijk voor mensen die er nog geen ervaring mee hebben of is dat niet de bedoeling?
Dat is juist de bedoeling. Het is de bedoeling dat iedereen komt van boeddhist, niet-boeddhist, want iedereen heeft een zelfhealing nodig, op welke wijze dan ook.
Mm-hmm.
En op elk niveau, want zoals Boeddha de mogelijkheid had om mensen aan te spreken op alle verschillende niveaus, zo kan Lama Ganshi kan dat ook. Voor iedereen zal er wat bij zijn waarvan hij mee de deur uitgaat en zegt, daar kan ik wat mee.
En moet je dan gelijk intekenen voor het hele weekend of kun je ook aan onderdelen meedoen?
Je kunt aan onderdelen meedoen. Iedereen hebben wij in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. Het kan zijn van het hele weekend tot één sessie of alleen komen naar de vuurpoetja.
Op vrijdagavond zal Lama Ganshen bovendien in het Brabantse Haren een Chawang Galso Reiki-overdracht verzorgen. En bij Reiki moest ik meteen denken aan die Japanse healing techniek. Heeft het daar iets mee te maken?
Ja en nee.
Daar was ik al bang voor.
En de Reiki staat dus inderdaad voor die Reiki die wij hier in het Westen kennen.
Ja.
En de Nawang Nalso Reiki, dat is de zeer oude traditionele methode die in de tijd van Boeddha Sakyamuni eigenlijk al overgedragen werd aan mensen. Het is dus een oude methode in een nieuw jasje. En omdat Reiki mensen zich bewegen in dit veld, heeft Lama Ganshi dat daarbij betrokken. Maar Reiki is dus een naam genoemd naar iemand, net als dat naar Boeddha Sakyamuni. En hij heeft dat geïntegreerd.
Dus dit is eigenlijk bedoeld om mensen zeg maar over de streep te halen die wel misschien vertrouwd zijn met Reiki, maar nog niet met Tibetaans-Boeddhistische healing technieken.
Nou, het is niet zozeer het over de streep halen of eigenlijk helemaal niet. Dat zou zeer onboeddhistisch en zeer niet dharma zijn. Het is juist de bedoeling dat mensen zijn ervaring heeft geleerd dat er heel veel mensen zijn dat ze rijke initiaties hebben ontvangen en toch niet die hulp kunnen verlenen die ze zelf zouden willen verlenen. En dat zou die graag willen bekrachtigen tijdens een overdracht.
Duidelijk. En is die overdracht ook bedoeld voor iedereen die maar belangstelling heeft?
Nee, deze is speciaal bedoeld voor de mensen die al een reiki-initiatie hebben ontvangen. Mm-hmm. En op het eerste niveau. Dat wil zeggen, ze hoeven geen reiki-master van het eerste niveau te zijn. Maar zij moeten dus al een initiatie hebben ontvangen op het eerste niveau.
Dat zullen de mensen van zichzelf ongetwijfeld weten. Of ze hiervoor in aanmerking komen of niet.
Ja, nou wij vragen ook een certificaat waarin het wordt aangegeven wat hun niveau is en een pasfoto.
Oké. Okay.
En daarnaast krijgen zij dus ook een speciaal certificaat van Lama Ganshin. Dat staat dat zij Nawang Nalso Reiki overdracht hebben ontvangen van deze lama op deze plaats.
We wensen u een heel mooi weekend toe met Lama Ganshin Tulku Rinpoche. En bedankt voor de toelichting.
Ik ik zou nog één ding willen zeggen als er tijd of gelegenheid voor is.
Zeker.
En dat is dat er ook studiegroepen in Nederland zijn. Zoals gezegd, de lama komt al heel lang in Nederland. Hij is begonnen met één mantra en de vier onmetelijke gedachten. En heeft langzaamaan deze NALSO-methode opgebouwd naar onze behoeftes van verschillende mensen. En er zijn dus verschillende studiegroepen in het noorden van het land, in het zuiden van het land. En daarnaast is er dus de Lama Ganshin International Global Peace Association. Die is lid van de BUN, de Boeddhistische Unie.
Ja.
En ja, dit is het eigenlijk.
Op de site van de Boeddhistische Omroep staan op dit moment het telefoonnummer en het e-mailadres van Legikpa.
Fijn, oké.
Okay. Bedankt voor de toelichting.
Graag gedaan, oké. Okay.
Mevrouw de Best.
Ja.
Dag.
Dag.
Vrijdagavond gaat in Amsterdam een weekend teaching van start over Padmasambhava. Die wordt verzorgd door Namka Rinpoche. Het begint met een lezing. Zaterdag en zondag zijn ingeruimd voor beoefening. En zondagmiddag wordt het programma afgesloten met een Padmasambhava Empowerment. Het weekend is zowel geschikt voor beginners als voor geoefende studenten. Links naar de site van Richtin Dzogchen Ling en andere sites met informatie over activiteiten uit deze agenda zijn te vinden op onze website www.boeddhistischeomroep.nl en dan op de pagina van de radio-uitzending van vandaag. Ook vrijdagavond spreekt Alfred Wol in Nijmegen over wat de Boeddha zag. Het begint om 8 uur bij Jewel Heart aan de Hatertseveldweg 284. Op zaterdag kunt u in Amsterdam terecht voor het rollen van mantra's onder leiding van Jan Bijman. Dat gebeurt tussen 10:30 en 12:30 bij het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht. En op zondag houdt het Vipassana Meditatiecentrum in Groningen open huis. Om 14:00 middags is daarbij gelegenheid tot een korte geleide meditatie. Het adres is Kamerling Onnerstraat 71 en dat is dus in Groningen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar wordt meegewerkt door Agnes Sommer, Elko Vijzelaar en Peter Meijwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg, deel 2 van een gesprek dat Jeanette Werkhoven had met Jacques den Boer over de geschiedenis van het boeddhisme in ons land. Graag tot dan.
Het is fijn.